En je kunt dus vragen wat je wilt over dit thema. En ik maak dan steeds contact met de energie van Yeshua en geef het antwoord wat ik voel. En ik neem even nu een moment stilte om contact te maken.
En de vraag en antwoord ga ik ook op het internet zetten. Hoor. Hou daar rekening mee. Niet te veel persoonlijke details.
Ik heb een zus die in de laatste levensfase is en een paar weken geleden dacht ze zelf ook dat ze zou sterven. Op het ogenblik is ze stabiel, maar ze vindt het zo moeilijk om te wachten. En ik heb heel goed contact met haar, maar ik weet hier geen raad mee. Ik zit er alleen maar bij en dat is voldoende. Maar
de zus heeft angst voor het sterven. Juist in deze periode van het wachten zijn er vele mogelijkheden om in de geest te reizen. Om te kijken of er dingen in het verleden zijn die nog om aandacht vragen. Om loslaten of vergeving. Het leven is gracieus. Gevoelsprocessen kosten tijd. Soms denk je met de geest al iets gevat te hebben, begrepen, maar lopen de emoties nog achter. Sterven is een proces wat alle lagen van je wezen raakt. En de emotionele laag gaat het diepst. Ze mag zich nog iets meer overgeven aan de emoties die in deze fase van nature omhoog komen. Jij hoeft niet veel te doen. Misschien wat vragen stellen over hoe ze zich voelt en vooral een sfeer van openheid en ruimte creëren om haar heen. Te vragen of er nog iets is waar ze over wil spreken, wat haar hart bezwaart. Daartoe kan je haar uitnodigen. Maar zij is vrij te kiezen wat ze zelf wil. Jij bent liefdevol aanwezig bij haar. Wees daar zeker van. Je doet eerder te veel dan te weinig. Laat los. En dan zal je liefde nog duidelijker zichtbaar zijn voor haar.
Ik heb zelf 1,5 jaar geleden een bijna doodervaring gehad. En terwijl ik eigenlijk in dat licht was, kwam er of een gedachte, of het was bewustzijn, dat weet ik dus niet. Ik had eigenlijk het idee dat het een gedachte was. Die zei van, eerst natuurlijk van, ik ga dood. Maar toen was ik daar en toen was er iets, dat kan niet, want mijn vader en mijn moeder leven nog. En nu vraag ik me eigenlijk af, was dat nou een gedachte, of is het nou bewustzijn, of waarom heb ik daar, was dat zo'n belangrijke, en toen was ik ook weer vloek terug.
Ja.
Waarom was dat zo belangrijk, of waarom?
Dat was voor jou een reden om terug te keren. De tijd was nog niet rijp om te gaan. De gedachten die je op zo'n moment ervaart, komen diep vanuit je ziel. en kunnen vanuit het perspectief van je dagelijks bewustzijn verrassend overkomen. Je stond toen op de drempel van een andere dimensie. Je hebt ervan geproefd. Die gedachte liet je zien dat het nog niet af was. Die gedachte klopte. Ze kwam uit jou, maar ook vanuit een grotere dimensie. De geestelijke dimensie, zoals ik die hier genoemd heb. Het was niet louter een subjectieve, een emotie of een gevoel wat je had. Het kwam uit een hogere bron van wijsheid. Is dat duidelijk?
Ja.
Een jaar geleden is mijn man overleden.
Ja?
Mijn man.
Ja.
En sinds die tijd ben ik nog steeds heel moe. Zelf. En ik vraag me af, waar komt het vandaan, maar vooral, hoe kom ik daar door?
Ja. Jullie waren heel sterk verbonden met elkaar. Er is een energetische band geweest die toen niet helemaal is losgemaakt. Er mag een verbinding blijven vanuit het hart. Dat is een bron van blijheid en vreugde. Maar er is ook een verbinding geweest van zorgen voor en een bepaalde afhankelijkheid. Die nu losgelaten mag worden. Jij had zorg om hen. Je mag nu helemaal je weg gaan en voor jezelf kiezen. Je losmaken van het oude. De energie van helemaal voor jezelf kiezen helpt je vitaler te worden. Dit heeft niet alleen te maken met jouw man, maar ook met een patroon. Een manier van zijn die je eigen hebt gemaakt. Je hebt veel licht tot je beschikking en je wilt daar graag van delen. Maar het is belangrijk daarin de balans tussen geven en ontvangen te respecteren. En goed voor jezelf te zorgen, goed voor jezelf op te komen. Dat maakt, dat komt je energiehuishouding ten goede. Is dat duidelijk?
Dat is heel
duidelijk. Ja. Ja, ik voelde ook iets nog bij van onderdrukte boosheid die er buiten mag komen. Maar het wordt te ver om dat...
Ja, dat is een keuze.
Ja.
Ik vind het leven best wel zwaar en ik verlang vaak naar de dood. En daar heb ik dan schuldgevoel over.
Je bent zeker niet de enige. Veel mensen verlangen naar de dood. Niet in de zin van dat zij zichzelf het leven willen beroven. Zij verlangen eenvoudigweg naar het gemak en de bevrijding die horen bij het verlaten van de aarde, het loskomen van het lichaam. Dit is niet verkeerd. Omarm jezelf in dat verlangen. Zie je eigen pijn daarin. Je verlangt naar heling, naar zachtheid, naar koestering. Wat is daar mis mee? Voel nu hoe diep in jou het vermogen leeft jezelf dit te geven. De energie van thuis waar je naar uitreikt, is er hier en nu. Ze ze leeft in jouw hart. Jij kan het jezelf geven. Laat de pijn er zijn. Probeer haar niet te verdoezelen of weg te stoppen. Je bent niet schuldig. Je bent een mens. Moedig ben je geweest om de stap te zetten in deze incarnatie. Eer jezelf daarom en neem jezelf bij de hand. Als jij jezelf daarin erkent en bemoedigt, jezelf ruimte geeft om te zijn wie je bent, ook met je negatieve gevoelens, dan zal je zien dat de aarde hier een prettiger plek wordt om te vertoeven. Want naarmate je jezelf toestaat te zijn wie je bent, met alles erop en eraan, zul je zien dat je ontmoetingen met andere mensen ook veranderen. Dat zij zich opener opstellen. En velen herkennen jouw gevoel. Voel je daarom niet verdwaald op aarde. Er zijn vele gelijkgestemde zielen. Vertrouw erop dat er een plek is voor jou. Energetisch een plaats waar jij hier op aarde kunt bloeien en stralen. Maak contact met het ja wat ergens in je leeft. Ja, ik wil hier zijn. Dan maak je precies de krachten los die je nodig hebt om te helen. Oké, voordat ik de volgende vraag... Ik heb één vraag op een briefje gekregen van iemand. En die wil ik even nu behandelen. De vraag is, hoe zit Yeshua begraven of cremeren? Begraven of cremeren maakt in principe niets uit. Maar er zijn wel verschillen in de manieren waarop mensen dit kunnen beleven. En hun zienswijze, hun beleving kan invloed hebben op de gestorvenen. Na de dood blijft het lichaam nog enkele dagen lang omhuld door het etherlichaam, zoals dat wordt genoemd. Een energie die als het ware nog wat leven vasthoudt, terwijl de ziel al los is gekomen van de materie. De ziel die is losgekomen van de materie, kan echter nog bepaalde gedachten en overtuigingen hebben over het leven op aarde. Bijvoorbeeld hoe er afscheid dient genomen te worden van een lichaam. Als de ziel bijvoorbeeld er sterk van overtuigd is dat cremeren beter is dan begraven, en hij ziet dan zijn eigen lichaam begraven worden, in die ziel kan onrust ontstaan. En dus is het altijd beter om de wens te respecteren van degene die sterft. In wezen maakt het echter niet uit. Er zijn verschillende manieren om het lichaam weer toe te vertrouwen aan de aarde. Dat is om het even.
Wie was ik? Waar kom ik vandaan? Wie ben ik nu?
Dat allemaal in een paar minuten tijd.
Ik
wie je bent, is een raadsel. Is een wonder dat niet met het intellect kan worden begrepen. Jullie proberen dit wel en zouden graag uitgestippeld zien, door de ratio te begrijpen waar je vandaan komt en waarheen je gaat. Maar je bent niet door de sluier van onwetendheid hier gekomen op aarde, om dat van tevoren te weten. Deze reis op aarde is er een van ondergedompeld raken in de ervaring, in de emotie en ook het niet weten. En daarin geleidelijk aan jezelf te gaan ontdekken, te herkennen, te gaan, gaan realiseren, dit ben ik en dit ben ik niet, dat is een schitterend proces. Een proces van ontwaken. Een proces van verlichting. Als je wilt weten wie je bent, ga naar binnen. Kijk niet naar wat de buitenwereld denkt dat je bent. Man of vrouw, die in die leeftijd, die in die positie in de maatschappij. Laat de etiketten los. Ga naar de gevoelstroom van binnen. Luister naar de stilte binnenin. In ieder van jullie leeft God. En tegelijk ben je een unieke uitdrukking van God. Je bent een deel van God en tegelijk een individu. Uniek en bijzonder. Elke ziel straalt het licht van God op een andere manier het universum. Het is je taak of opdracht voeling te krijgen met dit unieke licht dat bij jou hoort. Niemand anders kan jou vertellen wat dat licht inhoudt. Het beste kun je je eigen intuïtie raadplegen, de stem in je hart, die je constant vertelt wat je wel en niet wilt, waar je verlangens naar uitgaat, wat er nog te onderzoeken valt in het leven. Vertrouw daarop. Even kijken.
Ja. Is de ziel en de adem hetzelfde bij het de laatste adem uitblazen? Gaat de ziel dan los of kan die eerder los zijn en gaat het lichaam nog bepaalde functies laten zien?
Ja. De adem is niet het criterium voor het moment waarop de ziel het lichaam loslaat. Het kan wel vaker samenvallen, maar er zijn situaties waarin de ziel al grotendeels is losgeraakt van het lichaam, terwijl het nog wel ademt. Het moment waarop de ziel het lichaam verlaat, wordt in wezen bepaald vanuit de geestelijke kant, vanuit de ziel, en niet door het lichaam. Zelfs kan het zo zijn dat de ziel nog een tijdje half in het lichaam blijft hangen, terwijl het lichaam al een tijdje niet meer ademt, of fysiek gesproken dood is. Het moment waarop de ziel eruit stapt, wordt ingegeven door een innerlijke stuwing. Wanneer een ziel bewust het lichaam verlaat, is het vaak zo dat het samenvalt met het moment waarop de mens zijn laatste adem uitblaast. Maar er zijn ook situaties waarin een mens onbewust sterft, omdat hij verdoofd is of in een coma ligt, of allerlei situaties kun je bedenken. En dan verloopt het proces anders. Is dat duidelijk?
Ja. Een tijdje geleden is mijn vader overleden en daar is nog wel veel gebeurd binnen de familie. Ja, ik heb eigenlijk een tijd al het gevoel dat hij contact wil maken, dat hij een boodschap heeft voor mij. En ja, ook duidelijk gewoon dat ik nu deze vraag heb gedaan.
Je vader is in goede handen. Hij heeft wat tijd nodig om rust te vinden en kan zich nog erg betrokken voelen bij de situatie op aarde, de mensen die hij achterliet. Het is voor jou belangrijk je vrij en open op te stellen in het contact met hem. Je hebt een lieve, invoelende energie. Maar het is belangrijk ook je grenzen af te bakenen. Er is in hem een bepaalde emotionele onrust die jou bereikt, die jij aanvoelt, omdat je een invoelend, empathisch stuk in je hebt. Je kunt hem vragen vanuit je hart: wat kan ik voor jou doen? Vraag het hem nu. Het antwoord zal bij je komen. Hij zoekt voor bepaalde emotionele stukken in zichzelf nog een verlossing. Maar weet ook dat het niet jouw taak is dat voor hem op te lossen. Jij bent gevoelig en daardoor pik je energieën van hem op. Het is ook belangrijk je af en toe af te bakenen daartegen en goed voor jezelf te zorgen. Ja, oké.
Ik wil even vragen over mijn moeder. Mijn moeder gaat jaren naar het verpleeghuis, is in de laatste fase van haar leven gekomen. Ik heb ook een boodschap van mijn engelen gekregen dat ze inderdaad niet meer zo heel lang geleden heeft. Ja. En ik wil eigenlijk vragen van, hoe kan ik, want zij gaat zelf de diepte daar niet mee in. Ze heeft het nog over leven en over, ik wil, kan je niet missen en ik wil dit en dat en zo. Ja. Hoe kan ik haar nou het beste helpen om daar vrede in te vinden in dit stuk?
Ja, oké, ja. Je helpt haar het meeste door te vertrouwen op haar kracht. Jij bent bang dat ze het niet redt, omdat haar bewustzijn voor jouw gevoel niet krachtig genoeg is. Maar onderschat niet haar kracht. Er zal een moment komen dat zij realiseert dat ze moet loslaten. Jij helpt haar het meest door in vertrouwen naast haar te zitten en op dat moment te wachten. Want als het komt, zal jij het oppikken, zal jij het spiegelen in je ogen en ja zeggen tegen haar. Aanvaard het. Ga mee met de dood, laat los. Zij is hier nu nog niet aan toe en je kunt haar niet dwingen. Blijf vertrouwen op haar wijsheid, haar kracht. Een mens heeft soms omwegen nodig om tot de waarheid te komen. Gun haar dat. Je bent een engel van licht voor haar. Je bent er in liefde en vertrouwen. Meer kun je niet doen. Probeer het niet op te lossen voor haar, maar wees aanwezig. En op de momenten dat het er toe doet, zal ze jouw energie oppakken, gebruiken om de overgang lichter te maken. Je straalt veel meer uit dan je denkt.
Dankjewel.
Oké.
Ik ben je naar achteren. Ja?
Staat het moment van je overgang, staat dat vast? En je moet gewoon zien dat mensen ook ingrijpen daarin. Onder andere alternatieven.
Ja, oké. Het moment van overgaan staat niet vast. Wel is het zo dat een mens een levensplan heeft, waarin globaal bepaalde gebeurtenissen, ontmoetingen vaststaan in die zin dat ze heel waarschijnlijk zijn. Bepaalde mensen die je tegenkomt, bepaalde mogelijkheden en ook een kans op een ziekte of die noodlottig afloopt. Dit zijn alle een soort waarschijnlijkheden die in het programma van je leven geschreven staan. Maar niks is definitief, want jij oefent doorlopend kracht uit met je bewustzijn en daardoor kun je nieuwe wegen inslaan in je leven die afwijken van het script, zogezegd, dat je geschreven hebt. Er is doorlopend dynamiek en verandering in het leven. Als het gaat om de kwestie van euthanasie, dat is een kwestie die vele emoties oproept. Jullie hebben de beschikking over een complexe technologie. Het medisch behandelen van het lichaam is vaak eenzijdig gericht op het lichaam, het genezen van het lichaam of onderdelen daarin, en is niet afgestemd op de innerlijke dimensie, de ziel in de mens, de processen die die mens doormaakt. Op innerlijk vlak is er vaak een natuurlijk proces van langzaam toegroeien naar de dood, afscheid nemen en loslaten. Dit dient gerespecteerd te worden. Daarom kan het heel goed mogelijk zijn dat euthanasie goed past bij de verlangens van de ziel, het ritme, het proces van afscheid nemen waarin de ziel verkeert. Het verlengen van het leven heeft dan niet meer te maken met de bestemming of het plan van de ziel, maar puur met het in stand houden van de materiële, de onderliggende materie, als het ware. Het vraagt om een hele precieze afstemming innerlijk van de stervende zelf en van de omgeving om te bepalen wat hier wijsheid is. Maar het is zeker niet zo dat het spiritueel is om altijd passief af te wachten. Soms kan het nodig zijn het sterven te vermakkelijken met medische middelen om zo meer recht te doen aan de waardigheid van de stervende mens.
Oké. Vorig jaar rond deze tijd is onze moeder overleden na een 40 jaar proces van MS en zwaar ziek zijn. Ze had op dat moment heel veel moeite om, denken wij, met name ons los te laten en het leven. Maar op het moment dat ze stierf hadden we echt het idee van nou, het is feest, het is bevrijd. En het is gewoon prachtig dat ze overgaat en het was ook ineens heel leeg in die kamer. Ja. En we vragen ons nog wel heel vaak af hoe het met haar gaat. Ze was zo ziek toen ze ging, maar hoe ervaart ze nu haar lichaam? En ook of ze haar overleden man heeft ontmoet op het moment dat ze overging. Zijn we gewoon benieuwd daar.
Je moeder heeft wat tijd nodig gehad aan de andere zijde om zich te realiseren waar ze was en het nieuwe leven te gaan omarmen. Ze was aan jullie gehecht. Toch heeft ze nu losgelaten en is vrij. Er is dankbaarheid voor jullie, alles wat, waarmee jullie haar omringd hebben aan liefde en zorg in de laatste fase. Inderdaad zijn er ontmoetingen geweest met bekenden, met familie en met degene die je noemt. Jullie kunnen je niet voorstellen hoe blij, hoeveel blijdschap zo'n weerzien brengt. Dat je je zo verbonden weet, dat je elkaar in die sfeer weer ontmoet. En vaak ook van een hele andere kant beziet. En ik wil hier één ding zeggen aan jullie allen over het contact met overledenen. Velen van jullie verlangen naar een teken of een duidelijke vorm van communicatie met hen. En ik zeg je, de meest heldere communicatie met een overledene vindt plaats vanuit het hart, van hart tot hart. Je hebt hiervoor geen paranormale vermogens nodig, nog een helderziende die dingen voor jou opvangt. Dat kan soms waarde hebben, maar er is een directe lijn tussen jou en de overledene en die heet liefde. En die is directer dan alle andere middelen. Als je een moment neemt om contact te maken met iemand die je dierbaar is, probeer dan eerst eens vanuit je eigen hart te vertellen hoezeer je die ander waardeert en van hem of haar houdt. Breng een stroom op gang van jou naar de ander. Geef eerst. Vaak willen jullie antwoorden ontvangen in het contact met overledenen, maar wat zij nodig hebben is jullie hart te voelen, je overtuiging, dat jullie nog steeds verbonden zijn en zo dichtbij. En als je dat kanaal opent vanuit je hart, zul je zien dat er fluisteringen terugkomen vanuit die sfeer, boodschappen van liefde. Het is vaak een gevoel dat zich aandient in je hart, of een zachte stilte. Ontvang de boodschappen via gevoel, meer dan vanuit je hoofd. Boodschappen vanuit het hart zijn echter en duurzamer. En zijn tot jullie aller beschikking.
Daar alsjeblieft op inhaken. Ik had het al in mijn hoofd toen die mevrouw over haar vader had. Ook mijn vader is jong gestorven. Hij was zelf pas 50 en ik was toen 18. Dat was al in 1950, dus dat is even geleden. En ik heb op een gegeven moment tijdens een lezing gevraagd. Ik had een enorme sterke band met mijn vader. We hadden plannen voor de toekomst ook, qua studie en zo. Ik heb toen gevraagd, ik heb het gevoel of die me niet meer hoort, of die niet meer naar me luistert. Is hij soms gereïncarneerd? En toen zei degene die die lezing gaf, een hele bekende persoon, die zei, luister eens twee dingen. Ten eerste, en dat haakt in op wat u in het begin vertelde, je wezen blijft in hoofdzaak in de hemelse sfeer achter. En een gedeelte gaat mogelijk reïncarneren. Toen had ik het gevoel dat hij mogelijk, ik wist toen nog niet dat het zo was, want ik dacht hij is misschien gereïncarneerd in een van onze kinderen, die sterk zijn karakter heeft, maar dat weet ik dus niet. En toen zei ik, en hij heeft nog geen ogen en oren meer voor mij. En toen zei degene die lezing gaf, Hij staat de hele avond al achter. Mm. Met zijn armen beschermend om je heen. Mm. Nou, de tranen kwamen. En sindsdien heb ik het gevoel, bijna het hele gezin waar ik uit ben, zijn al gestorven. En nou zeg ik iedere keer, hey, jullie daarboven, doe er wat aan als ik met iets zit. Maar dat wou ik even zeggen.
Ja, yeah. Ja.
Ik weet niet of je daar nog iets
hebt. Ja, je voelt mooi en goed aan wat er is gebeurd. Je hebt zelf een duidelijk innerlijk weten over deze dingen. Geloof daarin. Je hebt de bevestiging van buiten niet echt nodig. Je vader is bij je, op vele manieren. En is dat niet mooi, hoe zielen elkaar steeds weer opzoeken, door elkaars kind te worden, of elkaars kleinkind, elkaars ouder? Zo zie je dat liefde onafhankelijk is van vorm en tijd. Het universum is speels en lieflijk. Het kan inderdaad zo zijn dat een ziel ervoor gekozen heeft opnieuw te incarneren. En het kan lijken alsof die persoon dan verder van je afstaat. Maar er is inderdaad altijd een deel van de ziel dat beschikbaar blijft, zogezegd, vanuit de geestelijke sfeer. Je kunt dat deel van de ziel altijd raadplegen, ermee communiceren. Zelfs als die ziel opnieuw geïncarneerd is als een ander lid van je familie. In de geestelijke sfeer is de communicatie het meest open en direct. Jij mag iets meer vertrouwen op wat je voelt. Je twijfelt er nog aan, maar je kunt een heel open kanaal vormen met hen die je lief hebt.
Okay. Ja, dat vraag mijn vader heeft een tijd geleden bijna doodervaring gehad. Hij zegt dat hij iemand ontmoet heeft die hem verteld heeft en dat hij in zijn leven doorstaan heeft, zeg maar. Ik denk, vooral in de Tweede Wereldoorlog, dat hij dat gedaan heeft om de weg voor ons vrij te maken. En dan denk ik, ja, hij kon er niet veel meer over vertellen, maar denk ik, is dat dan de lichtwerkersfamilie voor ons?
En je vader heeft een weg vrijgemaakt voor jullie?
Ja.
Door die bijna doodervaring te...
Nee, door, zijn, door wat hij doorstaan heeft in zijn leven.
In
de problemen die hij gehad heeft in de Tweede Wereldoorlog. Hij heeft in voor zich gezeten en heeft wel veel zwaar dingen genoemd, maar dat hij dat doorstaan heeft om de weg vrij te maken voor ons.
Ja.
Is het voor lichtwerkersfamilie, speciaal voor mij?
Maar wil je de weg vrijmaken voor ons dat jullie later geboren zouden worden? Of voor jullie innerlijke weg?
Ja, dat vraag ik me wel. Want hij kan zelf niet meer over zeggen.
Je vader had zijn eigen redenen om de omstandigheden te kiezen waarin hij leefde en geboren werd. Het heeft te maken met persoonlijke redenen die ik hier niet verder kan belichten. Ja, ik voel dat dit te ver, zeg maar, persoonlijk is om hier te antwoorden, oké? Oké, ja.
Ik heb een probleem met degene waar ik mee heb, die leeft nog, maar dus degene waar ik dat probleem mee heb is ernstig ziek. Ze is geopereerd dit afgelopen jaar aan kanker en het is gelukkig een beetje redelijk goed afgelopen. Ik heb het gevoel dat ze nog wat tijd krijgt. Het is mijn zus en ze had een heel groot probleem met haar dochter. Want iedereen in de familie wel begreep, maar ze was er zo emotioneel over, dat ik haar een brief schreef om haar te troosten. En die is totaal verkeerd opgevat. En dat is, ze is zo negatief naar mij teruggereageerd. Ik heb haar toen beschreven dat het me speet dat zij dat zo opgevat heeft. Okay. En zij heeft toen, maar wil geen contact meer, ze heeft die brief ongeopend teruggestuurd. En nu voel ik gewoon hoe verbitterd zij is. En ik vraag me af, hoe kan ik haar toch helpen om de laatste stuk van haar leven toch nog wat meer vrede en harmonie te vinden. Moet ik haar laten of moet ik toch gaan en zeggen, ik ga maar toe.
Het beste is om het te laten. Ze heeft heel duidelijk een reactie van weerstand laten zien. En dat kun je het beste respecteren. Soms doe je te veel je best om anderen ten dienste te zijn. Vanuit een hartelijk gemoed. Maar mensen hebben soms de eigen ruimte nodig om dingen voor zichzelf uit te vinden. Je kunt soms ook te veel geven. En dan rest je niet anders, als de ander dat niet ontvangt, je terug te trekken uit het contact. Omdat anders de dingen nodeloos nog ingewikkelder gemaakt worden. Ja.
Okay. Ja? Ja. Mijn dochter heeft een week voor het overlijden van haar vader in één keer een hele sterke geloofscrisis gekregen. Ze heeft altijd een hele sterke overtuiging gehad van het leven na de dood. Haar vader is heel plotseling overleden, dus ze wist het niet. De avond voor zijn overlijden heeft ze heel erg gehuild. En dat is eigenlijk iets wat zich nog niet opgelost heeft. En mijn vraag is, is hij geestelijk als het ware ook voorbereid op het overlijden van haar vader, op die manier eigenlijk.
Ja, ja.
Ook omdat ze als het bevriend had en veel met de dood bezig was.
Je dochter heeft aan de ene kant een hele scherpe intuïtie en een helder weten over dingen die te maken hebben met leven en dood. Maar aan de andere kant is er ook een heel menselijk stuk in haar, een kind, een geëmotioneerd deel, wat heel veel moeite heeft met het verlies van haar vader. Het is voor haar de uitdaging die twee aspecten samen te brengen. En dat is een geleidelijk proces. Het is vooral belangrijk voor haar te kunnen rouwen en daarin gezien te worden, ondersteund. Zij zal op den duur vanzelf het vertrouwen terugvinden en weer geloven. En ze zal dan ook innerlijk contact kunnen maken met haar vader.
Oké.
Zo'n twee vragen? Geer? Ik zal ook wel komen. Ik ga niet straks even. Oké, ja, heb ik. Ja? Oké, dankjewel. Nou, ik ben niet bang voor sterven en dat thuisgevoel heb ik hier ook nog niet mogen ervaren. Maar dat maakt het voor mij soms moeilijk als ik in bepaalde processen zit. Om ja, daar echt het leven te omhelzen in plaats van
naar de andere kant
te wensen naar die tijd. En op dit moment zit ik dus ook in een proces die ik heel moeilijk vind. Ja, waar ik moeilijk vind om te omhelzen. En ik wil aan je vragen of Yeshua daar wat over wil zeggen. Voor.
Op de momenten dat je heel erg twijfelt aan de betekenis van het leven hier op aarde. Dat zijn momenten van pijn in de ziel. Het is belangrijk niet die te bedekken. Het wil gezien en gehoord worden. Want juist in die momenten is er de gelegenheid om nog dieper van jezelf te houden. Jullie denken dat je weet wat zelfliefde is. Je kunt erover praten en over lezen. Maar de realiteit daarvan is zo oneindig veel dieper. Werkelijk van jezelf houden betekent alles in jezelf aanzien met een blik van mededogen. Ook die negatieve gedachten die zichzelf herhalen, de angsten, de twijfels, de heimwee die je voelt. Heel diep van binnen weet jij dat jij het hier wilt oplossen, dat jij hier op aarde wilt zijn, dat je een doel hebt. En in momenten van vertwijfeling keer jezelf niet af van de angst, maar zie jezelf aan. Vertel jezelf dat je het wel kunt, dat je een arm om je heen slaat en jezelf bemoedigt. Voor jou geldt in het bijzonder dat je hier bent ook om te leren goed voor jezelf op te komen. Voor je eigen waarheid te staan. En je niet af te laten leiden door de energie van anderen. Soms word je dat te veel. Lijkt de weg te eenzaam. En verlang je een soort vlucht te nemen naar een andere realiteit. Die makkelijker en liefdevoller is. Maar de kunst van het leven is om die sfeer van licht en liefde naar beneden te brengen. Naar jezelf. Maak dat kanaal naar beneden en je zult een veel dieper vervulling bereiken dan dat je nu zou opstijgen naar het leven in het hiernamaals. De diepste vervulling bereik je als mens als je dat licht en die zelfliefde hier kunt manifesteren. Dat is je werkelijke voornemen als ziel.
Ik heb even twee dingen eigenlijk. Gerrit, ik vond een hele fijne meditatie die je gegeven hebt.
Bedankt.
Heel waardevol. De inleiding van Jeshua, ik vond het heel mooi. Prachtige inleiding. En dat emotioneerde mij ook heel erg. Het raakte mij diep. En de tekst verder vond ik ook fantastisch mooi. En heel waardevol en ook heel interessant voor ons, denk ik. Wil je ook vooral dus hartelijk goed doen aan Maria Magdalena. We hebben jullie heel diep verbonden en u raakt mij ook heel diep. Ik merk het ook in het dagelijks leven. Dan heb ik nog even vragen. Vaak het woord bijna doodervaring gehoord. Dat komt steeds meer aan de oppervlakte. Er wordt over geschreven, wordt over gepraat, wordt over gesproken. Aan de ene kant mensen die dat meemaken en verhalen van als we door een tunnel gaan, het licht zien als ze bekenden zien. Dat wordt echt dan door de wetenschap afgedaan als ja, die momenten die je dan hebt van tunnel, licht, dat we een tekort aan zuurstof, of er is iets chemisch in je lichaam aan de hand, dat je wat materialen omzet dat die beelden gaat geven. Zelf voel ik dat niet zo, ik heb het ook niet meegemaakt, maar ik wil je vragen hoe jullie daar tegenover staan.
Bijna doodervaringen zijn eeuwen oud. En via die ervaringen werpen mensen een blik in een andere dimensie van zijn, die bijna niet in menselijke woorden te vatten is. Deze ervaringen worden gekenmerkt door een gevoel wat alles doordringend is. Een innerlijk weten wat geen verder bewijs meer nodig heeft. Deze ervaringen komen vanuit de ziel zelf en zijn niet kunstmatig opgewekt. Natuurlijk is het zo dat het lichaam in uiterste nood, als het ware de poort opent naar een blik op een andere wereld. Maar het verschil met bijvoorbeeld drugservaringen of andere soortgelijke ervaringen waarin de geest beneveld raakt, is dat deze ervaringen van een ongelooflijke helderheid zijn, die ook een diepe en blijvende indruk maakt op mensen die dit ervaren hebben. Het is vaak moeilijk en frustrerend voor deze mensen om hun ervaringen een plaats te geven in de dagelijkse realiteit. Toch kan het een bron van bemoediging zijn. En door deze ervaringen blijvend in hun hart te koesteren, kunnen ze andere mensen ermee aanraken. De discussie tussen de wetenschap en het spirituele kan heel lang voortduren. Er zijn geen beslissende argumenten, omdat de verschillende partijen, zogezegd, spreken vanuit een heel andere invalshoek. De wetenschap houdt zich bezig met het redeneren, is een energie van het hoofd, van het denken. De ervaringen, de bijna doodervaringen, komen vanuit het domein van het gevoel, de inspiratie. Wat werkelijk vruchtbaar zou zijn, dat zou zijn mensen die beide domeinen als gelijkwaardig beschouwen. Wetenschappers die openstaan voor de mogelijkheid van zo'n ervaring en die deze kunnen verklaren vanuit een perspectief wat rijker is dan alleen de natuurwetenschap of de geneeskunde. Die mensen zijn er. En de maatschappij is aan het veranderen. Er wordt veel meer opengestaan voor een nieuw perspectief op dit soort ervaringen, ook in de wetenschap. Oké. Okay.
Ja. Heel dank voor je liefdevolle vertaling en de vertelling van Jesja.
Dank je wel. Oké, dan gaan we naar de laatste vraag.
Ja, ik hoorde voor de pauze dat we onvergankelijk zijn. Dat wil zeggen dat we nooit van ons individuele bestaan af kunnen.
Ja, oké. Individualiteit is in wezen een raadsel. Het kan niet door de geest, door het intellect worden doorgrond. Je kunt heel veel eigenschappen van iemand opsommen en toch weten dat je niet de essentie hebt gepakt van die persoon. De specifieke uitstraling, de lach, de oogopslag. Hier laat zich iets zien wat alleen met het gevoel kan worden begrepen. Individualiteit is inderdaad onverwoestbaar, maar tegelijkertijd is individualiteit niet iets beperkts, niet iets waaraan je gekluisterd bent, omdat je het voor eeuwig moet zijn. Jouw individualiteit biedt ruimte aan oneindig veel wegen, vele mogelijkheden om jezelf te manifesteren of te doorgronden. God schept er vreugde in zichzelf uit te drukken in deze oneindigheid van mogelijkheden. Het is niet zo dat je op een bepaald moment je individualiteit aflegt om weer volledig op te gaan in één groot bewustzijn. Het wonder van de individualiteit is juist dat jij dit bewustzijn kunt ervaren, dat je kennis kunt maken met God en zijn of haar kracht kunt doorgronden. Dit kan alleen als jij een afzonderlijk bewustzijn bent. Maar het neemt niet weg dat je tegelijkertijd volledig opgenomen bent in de geest van God. Ik zei het al, het is moeilijk in woorden uit te drukken. Het universum is eigenlijk een dans tussen aan de ene kant God, de ene realiteit, het zijn, en anderzijds de veelheid van manifestaties. De veelheid aan zielen. Alle vensters op het universum op een unieke wijze. Die dans tussen eenheid en individualiteit maakt het leven wonderbaarlijk, dynamisch en altijd zich ontwikkelend. Ja. Nou, ga ik afsluiten. Oké, nou, hartelijk dank voor jullie komst.